In aansluiting aan de preek zingen wij Psalm 56, het vijfde en het zesde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. En het zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, het vijfde en het zesde vers. De tekst vindt u in onze schriftlezing, Johannes 6, en daarvan de versen 66 tot 68. 66 tot 68. Deze woorden van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zei tot de 12: wilt gij ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Opgaan, blinken en verzinken. Dat is de werkelijkheid van onze wereld. Onze geschiedenis is vol van machtige rijken die als wonderbomen oprezen en weer even snel te gronde gingen. Nebukadnezar met zijn rijk, Cyrus van Perzië, Alexander de Grote, Augustus, noem ze maar op. Ze bouwden een wereldrijk en ze trokken met hun leger van het ene land naar het andere, totdat ze een groot deel van de toen bekende wereld in handen hadden. Maar na hun dood stort het rijk binnen enkele generaties als een kaartenhuis in elkaar. En na verloop van tijd was er bijna niets meer van over. En de geschiedenisboeken gaan voort en telkens komen er anderen. Karel de Grote, Karel de Vijfde, Napoleon, Hitler, allemaal grootmachten. En hun rijken vielen in stukken uiteen. En soms lijkt het erop dat het met het koninkrijk van God dezelfde kant uitgaat. Want er was een tijd, gemeente, dat het evangelie Europa veroverde. Het ene volk na het andere werd bekeerd. En Europa was een christelijk werelddeel. En wat zie je er nu nog van terug? Als je Rotterdam binnenrijdt, zoals ik dat vanmorgen weer deed, toen viel het me op. Eén kerk, nog een kerk, weer een kerk. En al die kerken hebben volgezeten. En nu? Wat zie je er nog van? Ach, mensen zeggen, we zijn nog wel religieus, maar ja, de Bijbel en de kerk, daar kunnen ze niet zoveel mee doen. En de islam is aan de winnende hand in ons land. En het lijkt erop alsof de kerk zo in verschillende steden nog op de laatste barricade staat. En je vraagt je af hoe lang het duurt, totdat dat ook doordringt naar de dorpen. Je zou er somber van worden, totdat je plotseling in de Bijbel leest dat de Heere Jezus zegt, het koninkrijk der hemelen komt niet met uiterlijk gelaat, komt op een verborgen manier, door het werk van de Heilige Geest. Totdat je plotseling hoort, niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zal het geschieden. En je ziet het gebeuren ook in andere werelddelen, hoe het koninkrijk van de hemelen voortgaat. En onder ons? Ach, gemeente, het is toch als gist in het deeg. Je ziet het niet, maar het werkt net zo lang door, totdat het hele deeg ervan doortrokken is. En er geloofden, staat er in Handelingen, zovelen als er verordineerd waren. Dat wil zeggen, God trekt zijn eigen spoor door heel deze wereld. En waar hij werkt, daar worden mensen van dood levend gemaakt. En dan gaat het woord leven in hun hart. En krijgen ze Christus lief door het geloof. En die liefde van het geloof, die doorstaat de aanvallen van de Satan. En dat merken we nu als we de tekst lezen. Het begint eigenlijk wat negatief, zou je denken. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Daarmee komt er een wending in het Johannesevangelie. Je zou bijna kunnen zeggen, hier worden de eerste sporen getrokken op weg naar het kruis. In het volgende hoofdstuk lees je ook al dat de Joden hem trachten te grijpen. En u weet misschien wel, Johannes, dat die schreef zijn evangelie nadat de andere drie het al gedaan hadden, de andere drie evangelisten. En vandaar ook dat hij kan weglaten wat zij verteld hebben en op een heel andere manier schrijft. Wat Christus betekent, de Heilige Geest leidt hem op andere wegen. Hij beschrijft ons veel meer de achtergronden van het werk van Christus. Het is alsof je een kijkje achter de schermen krijgt. En ontdekken mag wat Gods plan is met Christus en met deze wereld. En Johannes tekent ons de weg. Die Christus gaat op weg naar het kruis. Menselijk gezien is dat geen overwinningstocht. Als je er van de buitenkant naar kijkt, dan denk je opgaan, blinken en verzinken. Maar door het geloof mag je het anders zien. Johannes zegt wat voor de buitenkant een nederlaag lijkt voor de mensen. Dat is nu juist zijn overwinning. Zijn verhoging ligt in zijn vernedering. Hij gaat zijn eigen weg en hij volvoert Gods raad, ook al gaat dat tegen alles in wat mensen van hem verwachten en verlangen. En daar laat de tekst wat van zien. Christus komt alleen te staan. Dat is eigenlijk heel anders dan je zou verwachten als je dit hoofdstuk begint te lezen. Hij spijzigt 5000 mensen met 5 broden en 2 vissen. En de mensen juichen hem toe. En ze roepen dat hij de profeet is die in de wereld komen zou. De beloofde Messias. En ze zeggen, nu breekt dat koninkrijk van God aan. Nu zal de Heere zijn volk verlossen. En de schare dringt naar Jezus toe. De mensen willen hem koning maken. Ze denken, als die Christus regeert, dan kan hij ons alles geven wat we nodig hebben. En ze zien het al voor zich. Wat kan een mens nou beter hebben? Een wonderdoener als koning. Dat is een Messias die het paradijs op aarde brengt. Maar Jezus ontwijkt hem. En hij gaat alleen de berg op. Dat is een eerste teleurstelling voor de mensen. Ze willen Jezus koning maken, maar hij wil geen koning zijn zoals de mensen zoeken. Hij wil geen Messias zijn die zijn volk zal verlossen van de Romeinen. Hij zal geen koning zijn die als een wonderdoener een paradijs op aarde brengt waarin mensen maar het hoeven te roepen en hij geeft ze brood. Hij komt om zijn ziel te geven, tot een rantsoen voor velen, een losprijs. Hij komt zichzelf offeren, tot verzoening van de zonden, om zondaren zalig te maken. En dat verkondigt hij de volgende dag, als hij de mensen hem opzoeken in die synagoge van Capernaum. En hij roept hen tot bekering. En hij zegt, werk niet om de spijs die vergaat, maar werkt om de spijs die blijft, tot in het eeuwige leven. En daarmee ontdekt hij wat er leeft in hun hart. Ach, al die mensen die lopen achter hem aan en ze willen hem koning maken. Maar ze hebben genoeg aan een koning die hen rust brengt en die hen voedsel geeft. Ze zoeken een tijdelijke verlossing. Maar aan het eeuwige komen ze niet toe. Ze juichen Christus toe, maar ze hebben hem niet nodig als de verlosser van hun zonden. Ze staren zich blind op zijn tekenen, maar zijn woord willen ze niet aannemen. En daarom keren de mensen zich van hem af. Van toen aan, zegt Johannes, toen Jezus hen de armoede van hun hart ontdekte, toen hij ging spreken over geloof en over bekering, En dat je alleen van genade kunt leven. En dat je alleen maar zo tot God kunt komen. Tenzij gij het vlees van de Zoon des Mensen eet. En zijn bloed drinkt, zo hebt ge geen leven in uzelf. Hij liet de mensen hun nood zien. De armoede van hun hart. De doodsheid van hun leven. En daar wilden ze niet aan. Want ze wilden helemaal niet arm voor God worden. Ze willen helemaal geen mensen zijn die alles ontbreekt. Ze dachten juist dat ze de Heere dienden. En dat ze de weg naar het eeuwige leven zochten. Daarom waren ze toch achter Christus aangegaan. Ze hadden zijn tekenen gezien. Ze waren zijn discipelen geworden. En overal waar hij ging, volgden ze hem. En wat wilde hij dan nog meer? En nu komt hij hem verkondigen dat hun hart niet deugt. Dat ze geen leven hebben als ze niet echt in hem geloven. En dat is hen te veel. Zo hoeft het van ons niet, zeggen ze. Ze keren zich van Jezus af. En dat zet de tekst midden in ons leven. In een wereld waarin allerlei mensen religieus zijn. Nee, we zijn niet ongelovig. Dat waren we in de jaren 70. Toen zeiden we dat God niet bestond. Maar nu weten we wel dat er nog meer is tussen hemel en aarde dan wij zien kunnen. En we denken allemaal op onze manier over de hemel. En daar willen we allemaal naartoe. En natuurlijk, fijn als u gelooft, ik doe het op mijn manier. En het komt heus wel goed met me. Wat dacht u? Eens kijk hoe ik leef en God is toch goed als God er is. Nou, dan zal hij het wel goed met me maken. En hoe is het dan met ons? Dan zitten we in de kerk en we schudden misschien ons hoofd over dat soort gedachten. Je schrikt soms van wat mensen zeggen. Ja, zegt de Heer, maar hoe is het dan met u? En met jou? En dan kijkt de Heer Jezus je aan. En daar zit je dan. Met je kerkboek voor je. En je bent bezig en je gaat naar de catechisatie en je zit op de Bijbelkring en je bent op de club en je bent met heel veel dingen bezig en je wilt in je gezin er wat van laten zien en je probeert er in het leven wat van te maken. En dan kijkt de Heer Jezus je aan en die zegt, maar je hebt geen leven in jezelf. Dat snijdt erin. Want dat laat ons zien, gemeente, hoe het er van nature van onszelf met ons voorstaat. Want we zijn druk met het leven van elke dag. En daar hebben we de Heere voor nodig. En daar bidden we om zegen over ons werk. En we bidden voor ons eten. En we zijn blij dat we het ontvangen. En daar willen we God ook wel voor danken. En dan zeggen we, wat hebben we toch goed in deze tijd. En er zijn zoveel mensen die het veel erger hebben. En we denken terug, denk eens aan de ramp in 53. Deze dagen komt dat weer boven. Dan denk je, maar wij zijn er nog. Je hoort van al die verschrikkingen in de wereld en ja, wij gaan gewoon naar de kerk. Maar als we nou maar alles krijgen wat wij nodig vinden, dan willen we de Heer op onze manier ook nog wel dienen. En dan nemen we het nog serieus ook. Maar als het nou niet verder komt bij je gemeente, dan ben je net als die mensen in de dagen van de Heere Jezus. Die zochten hem voor de tekenen en die namen zijn woord op de koop toe. En ze vonden het mooi en ze waren er zelfs van onder de indruk, zolang het hem maar niet persoonlijk raakte. Maar toen Jezus begon met over bekering te spreken, toen haakten ze af. Ze hoorden hem zeggen, zo iemand mij volgen wil, die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis dagelijks op en die volgen mij. En toen ze hoorden dat het op weg ging naar het kruis, toen was het voor hen te veel. Want Christus die wil nooit een stukje van je leven hebben, maar de Heer Jezus die eist je helemaal op. En die prijs, dat vonden de mensen te veel. En misschien herkent u dat. Want kijk, gemeente, zolang het woord maar een beetje algemeen blijft, de mens, dan kun je er best naar luisteren. En zolang het woord maar flink vertelt hoe erg je buurman ervoor staat, dan kun je er ook nog naar luisteren. En dan kun je soms zelfs over onder het woord zitten en er nog wel eens ontroerd over zijn ook. Maar het komt niet verder. En dan blijft de Heere zelf de grote onbekende voor je. Dan mag hij voor je brood zorgen, dat is genoeg. Want je wil wel je eigen leven leiden. En weet u wat het nou het geval is? De Heere laat het daar niet bij. Hij wil je niet met rust laten in zo'n leven. Want hij komt tot je en hij spreekt zijn woord. En hij roept je vandaag. En dat woord, dat werkt door. Dat woord, gemeente, dat is als een vuur dat brandt. God trekt mensen tot Christus door zijn woord en geest. Uit de duisternis tot zijn licht. En als je erdoor geraakt wordt door dat woord, dan valt er een scheiding. Veel mensen keren om. Mensen zeggen, dat gaat te ver. Als het zo moet, dan hoeft het niet meer. Johannes zegt, ze wandelden niet meer met hem. Ze werden niet meer door Christus geleid en getrokken. Maar ze kozen weer hun eigen weg. Ze keren terug naar hun leven zonder hem. Ze draaiden Christus de rug toe. En ze zochten het oude sporen weer op. En daarmee verlieten ze de goede herder, die zijn schapen naar het leven leidt. En dat is aangrijpend, gemeente. Ziet u ze gaan, even bewogen. Ze wilden zelfs discipelen, leerlingen van de Heere Jezus zijn. Maar toen hij hun hart zijn hun hart wilde hebben, toen keerden zich grote groepen van hem af. 'S morgens waren het er nog 5000. 'S middags Jezus alleen met zijn discipelen. En we zien de mensen gaan. Bij bosjes keer gaan lopen ze weg. Ze kiezen hun eigen weg. Maar het is een verschrikkelijke keuze. Want als je bij Christus vandaan loopt, dan kies je de dood. En dat was lijden voor de heilandgemeente. Want zijn hart gaat naar die scharen uit. Hij is bewogen over hen. Hij ziet hen als schapen zonder herder. Verloren mensen die de weg terug naar God niet kunnen vinden. En daarom grijpt het hem aan. Straks als hij zijn intocht doet in Jeruzalem, dan zal hij wenen over die stad. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij is op uw en mijn leven uit. Kom, zegt Jezus, geef toch mij je hart. En we horen zijn liefde doorklinken in zijn woorden. Maar de mensen blijven er doof voor. En zo valt er scheiding. En dat komt telkens weer terug in Gods koninkrijk. Telkens weer zie je mensen teleurgesteld bij Christus vandaan gaan. Wat zij willen, geeft hij niet. En wat hij geeft, willen zij niet. En daarmee is de tekst als een spiegel die God ons voorhoudt. Hoe staat het met ons, gemeente? Hoe is dat nou met jou? Heb je nou de Heere Jezus lief gekregen? En u? Kent u hem ook door het geloof? Dat is nodig. Want als je dezelfde blijft, gemeente, dan komt er een moment dat je met die scharen bij Jezus vandaan loopt. Dan zie je mensen afhaken. Eerst innerlijk. En later al verder, metterdaad. Die kunnen het brood uit de hemel wel missen. Omdat ze zich vol eten aan wat het leven buiten Christus biedt. En let er dan op dat het niet zomaar mensen zijn. Het zijn, om zo te zeggen, niet de mensen van de straat die bij Jezus weglopen. Johannes schrijft, vele van zijn discipelen. Dat is dus een verschrikkelijke mogelijkheid. Dat zijn, om zo te zeggen, kerkmensen. Het is dus mogelijk om zo dicht bij Christus te zijn en toch dezelfde te blijven. Dat zijn die mensen waarvan Jezus zegt, straks zullen ze aankloppen aan de bruiloftzaal. En ze zullen zeggen, wij hebben met u gegeten en gedronken. En u hebt in onze straten geleerd. En we hebben in uw naam geprofeteerd. En in uw naam duivelen uitgeworpen. En hij zal zeggen, gaat weg van mij. Want ik heb je nooit gekend. En dat is een waarschuwing, gemeente, voor ieder van ons. Niet om je bang te maken, maar om je naar Christus te drijven. Want dat woord, dat wekt een reactie in ons. Paulus zegt, het is een reuk ten leven of ten dode. Het is één van twee, je brandt je eraan en je gaat weg. Of je vindt er het leven in. En als dat zo is, als je het leven erin gevonden hebt, dan kun je de Heere Jezus niet meer missen. En dat wordt hier ook duidelijk. Want Christus ziet de mensen weglopen. Het wordt steeds stiller om hem heen. En tenslotte blijft hij alleen met zijn discipelen achter. En dan kijkt Jezus rond. En hij zegt, en jullie dan? Willen jullie ook niet weggaan? U zegt, dat is toch wel een vreemde vraag. Dat had je helemaal niet zo verwacht. Het zou toch maar gebeuren dat de mensen in drommen bij je weglopen. Dat moet Jezus toch raken. Want hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is gekomen voor de mensen en voor de scharen. Hij zou ze toch allemaal wel willen behouden. En het raakt hem ook, gemeente. Want Christus heeft zondaren lief. En daarom horen we hem ook niet klagen. Je zou kunnen verwachten dat de heiland gezegd had, nou, dat is maar een mooie boel, dat is dank voor dank. Je geeft ze te eten, en je zorgt voor ze, en je geneest hun zieken, en als het erop aankomt, dan laten ze je vallen als een baksteen. Ik denk, gemeente, als het u aan mij was overkomen, nou, dan zouden we er wel eens een paar woorden aan wijden. Dan zouden we het ze wel eens laten horen. Maar Jezus zwijgt erom. Hij zal zijn stem op de straat niet laten horen, zegt de profeet. Hij lijdt eronder. En hij draagt het in stilte. En tegelijk schrikt hij er niet van, want hij kent ons mensenhart. Hij weet wat er van binnen leeft, daarom zegt hij het ook. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader hem trekken. Dat wil zeggen, het is genade als je tot Christus komt. Waarom? Omdat er van binnen bij u, bij jou, bij mij zoveel weerstand is, dat alleen maar dat woord van God en de geest van God er doorheen breken. Heb je dat ook ontdekt? Want als je ontdekt hoe hard je van binnen bent, hoe je er eigenlijk zo tegenin gaat, terwijl je denkt dat je gelooft, dan krijg je de Heere nodig. Maar dan ontdek je ook, gemeente, en dat is het wonder, dat waar je roept en bidt om genade, dat de Heere al die weerstand van je hart doorbreekt. En dat hij je tot zich roept en zegt, bekeer je tot mij. En dat het dan ook kan, omdat dat woord je meetrekt. Al ben je nog zo verlamd, hij zet je recht, al kun je niet geloven, hij leert je geloven. Dat woord, dat verbindt je zo aan de Heere, dat je niet anders meer kunt en niet anders meer wilt. Heere, ik kom tot u. En dan gaan de wegen uiteen. En Christus ziet het gebeuren en het verbaast hem niet. Wanneer de stem van de herder klinkt, dan komen ze schapen tot hem. Maar anderen lopen weg. Die kennen zijn stem niet en die willen hem ook niet als herder herkennen. En dat ligt niet aan Christus. En dat ligt ook niet aan zijn woord. Let daar goed op. Want hij roept ons allemaal. En hij wijst ons allemaal de weg. Hij zegt, wie tot mij komt, die zal geenszins hongeren. En wie in mij gelooft, die zal nimmer meer dorsten. Er wordt niemand bij hem weggestuurd. Maar de mensen zelf verwerpen hem in hun ongeloof. En dan is het opvallend, gemeente, dat de Heere Jezus hen niet achterna loopt. Dat hij niet probeert op allerlei manieren ze toch terug te krijgen. Dat zou je misschien verwachten. Heer Jezus gaat er niet achteraan om te zeggen, weet, wacht nou eens even mensen, loop nou niet weg. Als je vindt dat ik het te hard zeg, dan zal ik het wel een beetje anders zeggen. Een beetje zachter. Een beetje meer aan je ideeën aangepast. Nee, de Heere Jezus, die blijft trouw aan zijn opdracht. Ook al zal hij straks alleen achterblijven. En zo zegt hij tegen zijn discipelen, willen jullie ook niet weggaan? En daarmee vraagt hij wat er in hun hart leeft. Want gemeente, de Heere, die wil dat wij hem uit liefde zullen volgen. Er was iemand die zei, in het koninkrijk van God, daar dienen geen gepreste soldaten die tegen hun wil onder de wapens zijn geroepen. Daar dienen vrijwilligers. Daar dienen mensen die God te sterk zijn is geworden door zijn geest en woord. En die hem van harte willen dienen met de liefde van hun hart. Dat vraagt God van je. Wil je ook niet weggaan? Dan zit je in de kerk vanmorgen hier. En de Heere Jezus kijkt je zomaar aan. Wonderlijke vraag. Hij laat zijn discipelen de vrijheid. Ze mogen weg als ze willen. En tegelijk, gemeente, trekt hij hen met zijn geest op een verborgen manier tot zich. Tegelijk dringt hij tot een keuze. Eigenlijk zegt hij, ben ik voor jullie een wonderdoener die je in de steek kunt laten? Of ben ik meer voor je geworden? Heb je me leren kennen als je zaligmaker? En zo klinkt zijn stem ook vandaag. En hij kijkt je aan. En hij vraagt het u. Wie ben ik voor u en voor jou geworden? Het zou kunnen zijn dat die vraag je in verlegenheid brengt. Het zou kunnen zijn dat er vanmorgen een jongen of een meisje is die zegt, nou dominee, daar heb ik nog nooit echt over gedacht. Maar ik heb het zo druk en ik ben nog zo jong en er is nog zoveel en ik ben er nog helemaal niet aan toegekomen. Ik heb het druk met mijn school, met mijn studie, ik heb het druk met mijn werk waar ik pas begonnen ben. Ik heb net verkering gekregen, ik hou van die jongen en ik hoop dat hij mij een keer ziet staan. Weet je, dan zou het toch tijd worden voor jou om er wel over te denken. Dan zegt de Heere Jezus vanmorgen tegen jou, zoek mij en leef. Het zou kunnen zijn, gemeente, dat u vanmorgen hier in de kerk zit en u zit vol met een hart van, met een hart vol van je werk en van je zorgen voor je gezin. Over dat kind van u, of die jongen, of dat meisje waarvan je denkt, als ze nou toch eens, of dat kleinkind waarvan u zo, waar we over u in zorgen zit. En je zit met je bedrijf en je zit met je afspraken. Je hebt je agenda vanmorgen nog even gezien voor de komende week. Je denkt, hoe kom ik er weer door? Hoe rooi ik het deze week? En je hebt je plannen en je idealen. En daar komt de Heer Jezus zomaar voorbij. En die tikt je op de schouder. En die zegt, wil je nou ook niet weggaan? En dan komt het er wel op aan wie de Heer Jezus voor je geworden is. Bent u nou echt bij hem terechtgekomen, omdat u nergens anders het leven kon vinden? Want dan kun je toch dezelfde niet blijven. Dan heb je de Heer Jezus brood nodig, omdat je hart hongert naar zijn gerechtigheid. Zonder hem, ach Heere, dan is het zo koud, zo leeg van binnen. Zonder u, dan ben ik niets, dan ben ik bitter eenzaam, dan ben ik een verloren mens. En zijn woord, dat trekt je aan, zoals een magneet het ijzer aantrekt. En je kunt niet meer zonder hem. En daarom kom je tot hem. biddend om genade. Hij trekt je uit de diepte tot zich. En wil je zijn genade schenken. En dan leer je jezelf aan hem verliezen. Om in hem het leven te vinden. Ach, dat kan. Weet u, dat kan zo klein en zo eenvoudig beginnen in je leven. Doordat dat evangelie je niet meer loslaat. Dat je misschien als kind al heel iets in je hart hebt dat je van de Heere Jezus leert houden. Dat is mooi, jongens en meisjes, bid daar maar om. En als je veel van de Heere Jezus houdt, bid dan maar dat je dat steeds meer mag leren. Want gemeente, dan komt er met dat woord een ander leven van binnen. Dan trekt dat door in je handel en wandel. Dan gaat het woord voor je open. Dan vind je je blijdschap in God. Dan gaat het je hart doorstralen. Oh, ja, dan zul je in het begin misschien nog helemaal niet zoveel over jezelf durven zeggen. Dan kijk je om. Je kijkt hoog tegen andere mensen op. En je denkt, ach, ik loop nog maar een beetje mee. Maar weet u, en dat is toch het kenmerk van het geloof. Al is het nou nog zo klein in je hart. Ook al durf je het niet te zeggen tegen anderen. Je zou het voor geen goud van de wereld willen missen. En al heb je elke dag met twijfels te maken. Dan zijn er van die momenten in je leven waarin de Heere plotseling tot je komt. In een preek of bij het avondmaal. En dat hij je dan maar aankijkt en dat hij zegt, wil je ook niet weggaan? Zou je nog wel bij me blijven? Of wil je toch liever je eigen weg gaan? En met alles wat het leven biedt. En wil je jezelf wel verloochenen? Wil je het kruis wel op je nemen om achter mij aan te komen? Dan dringt dat woord tot een keuze. De discipelen kwamen er hiervoor te staan, zoals u en ik en jij ervoor komen te staan nu Jezus ons zo aankijkt. En toen werd opeens alles duidelijk. Heere, zegt Petrus, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dan belijdt Petrus zijn geloof en hij doet het namens de andere discipelen. En terwijl de scharen in drommen weglopen, kan Petrus de Heere Jezus niet missen. Ach, de mensen die kijken een beetje smalend om. De mensen zeggen, lopen weg en ze zeggen tegen elkaar, wie is toch deze dat hij ons zijn vlees te eten zou geven? Dan moet je toch wel gestoord zijn om zulke dingen te zeggen. Maar Petrus aanbidt Christus in zijn heerlijkheid. Heere, zegt hij, Kyrie. En hij aanbidt daar Christus in zijn goddelijke kracht. Oh, de mensen zitten vol met kritiek en ze lopen weg. Maar Petrus, die heeft het antwoord op de vragen van zijn hart bij de Heere gevonden. En nu kan hij alleen maar dicht bij Jezus blijven. Tot wie zullen wij heen gaan, zegt hij. Zo belijdt hij zijn geloof. En hij wordt als het ware boven zichzelf uitgetild om Christus te belijden. En dat merken we duidelijk als we letten op wat hij zegt. Want kijk, Petrus begint niet met zichzelf. Petrus zegt niet, ja maar meester, u weet toch dat wij u geloven. U weet toch dat ik van u houd. U weet toch dat ik u lief heb. U weet toch wat ik voor u doe. Hij zegt niet, meester, ik zal u volgen overal waar ge heen gaat. Dat zou hij later doen in zijn hoogmoed en in zijn ongeloof. En toen koerst hij regelrecht op de verloochening af. Maar weet u, hier zie ik zijn geloof zo bloeien. Want hij is vol van de Heiland. Vlees en bloed hebben het hem niet geleerd, maar de Vader die in de hemel is. Heere, zegt hij, waar zullen we het anders zoeken dan bij u alleen? En daarin gaat hij ons voor. Wie is Christus voor u geworden? Werd uw hart nou ook zo voor hem ingenomen, dat u echt zegt wat we gezongen hebben, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Want weet u, dan val je er zelf helemaal tussenuit. Dan ga je de Heere Jezus aanbidden door het geloof, omdat hij alles voor je is geworden. Dan leert de Heilige Geest je op hem zien. Dan zie je de heerlijkheid van Gods genade in hem geopenbaard. Dan gaat je hart voor hem open. Dan springt de vonk van zijn liefde over. Dan zeg je het met die Psalm 18. Ik zal u hartelijk beminnen, Heere mijn sterkte. En dan breekt de liefde van je hart door. Kijk, dat is geloof, gemeente. Geloof is niet dat je er eindeloos en oeverloos over weet te redeneren. Geloof is niet dat je met het weegschaaltje en het meetlatje door het leven gaat. Maar geloof is dat je vol bent van de liefde van Christus. En dat stoot door alle aanvechtingen en twijfels heen naar de Heere zelf. Wonderlijk is dat als je dat leert. Want weet u, je kunt een leven lang spreken en denken over het geloof en je hart nog voor de Heere Jezus dicht houden. En dan kom je er niet aan toe. En dan sta je er nog buiten. Maar de Heere die komt zo tot ons dat je als een kind hem lief krijgt. En dat je hart gemeend aan hem verliest. En dat je hart open gaat om hem te belijden. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Kijk nou eens naar Petrus. Tot wie zullen we gaan, zegt hij. Heer, er is toch niemand met u te vergelijken. Moeten we het bij de schriftgeleerden zoeken? Moeten we het dan in de zwarigheid zoeken in een wettische godsdienst? Dat is alleen maar het juk van de wet, dat spoor loopt dood. Moeten we dan terug naar ons eigen oude leven, in die dagelijkse zonde? Daar kunnen we het ook niet meer vinden sinds u ons hebt geroepen. En dat is nu geloof, gemeente. Dan zie je de dingen zoals ze zijn. Van onszelf staar je je blind op wat buiten God is. Dan gaat je hart er naar uit, dan denk je dat dat het leven is. Totdat je ogen opengaan voor de armoede van je eigen leven en de rijkdom van de Heere Jezus Christus. Want hij heeft wat niemand anders geven kan, de woorden van het eeuwige leven. En daar gaat het Petrus om. Want hij praat niet over de wonderen. Hij heeft het niet over het brood. Hij heeft het niet over de tekenen. Hij heeft het over de woorden van Christus. Daar gaat de hemel open als Jezus spreekt. Dan brengt hij het leven in je hart. Dat blijft tot in eeuwigheid. Daar heeft Petrus Christus in ontmoet. En hij weet nog hoe dat woord hem riep. Hij zat langs de kant van de zee zijn net te spoelen. En toen kwam Jezus voorbij. Volg mij, zei Jezus. En er ging een wonderlijke kracht van hem uit, die hem meenam achter Jezus aan. En op dat woord had hij in het geloof het net uitgeworpen. En had hij Christus wonderen gezien. Toen hij geloofde, toen ging het licht in de duister op. Toen zag hij de weg naar de hemel opengaan. Toen zag hij God in het hart. Woorden van het eeuwige leven. En waar Christus zo spreekt, gemeente. En hij doet het vandaag. Dan gaat de hemel voor je open. Dan komt dat eeuwige leven je hart binnen. Dan vind je een blijdschap die alles te boven gaat. Dan daalt de vrede van God die alle verstand te boven gaat in je hart. En dan mag je het weten. Het is goed met God. Ik ben een kind van de Vader bemind. En tot het geluk geschapen. Dat is wat, ken je het? Want je kunt van alles zeggen, je kunt een heleboel menen te zijn. Maar daar gaat het niet om. Weet u waar het nou om gaat? Eén ding. Of Christus je alles waard is geworden. Buiten hem heb je geen leven in jezelf. Maar hij wekt zondaren op. En hij geeft het eeuwige leven. En dan kom je midden in het leven te staan om hem daar te dienen. Want dat is Jezus volgen met de belijdenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dan kun je het niet meer laten om achter die heiland aan te komen en zijn naam te belijden. En dat is een leven met toekomst. Dan mag je het weten. Het is eeuwig leven, want mijn leven is met Christus. verborgen bij God. De goede herder gaat voorop. En ik, ach zeg je dan, ik mag het volgen door het geloof. Maar ik mag ook zeggen, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Woorden van eeuwig leven. Amen.